bij Newman, een Erasmus Plus project dat wordt gefinancierd door het Erasmus Plus programma van de Europese Unie. Wij zullen in een reeks van 4 podcasts het hebben over empathie met een genderperspectief als onderdeel van emotionele intelligentie. Dit om potentiële problemen van discriminatie op grond van geslacht op de werkplek te voorkomen. Deze eerste van de podcastreeks over empathie van het Erasmus Plus project Newman zoomen we in op de terminologie zelf. Om de praktijk en relevantie van empathie in de samenleving en op de werkplek te analyseren, is het van groot belang om het woord zo nauwkeurig mogelijk te begrijpen. Dit zal op zijn beurt meer diepgaande kennis opleveren over het belang van empathie en hoe het kan worden benut in zijn best ontwikkelde vorm. Empathie vanuit een mannelijk perspectief. In de eerste plaats is het essentieel om te begrijpen dat de term empathie geanalyseerd, benaderd en tot een begrip is gemaakt door voornamelijk mannen, mannelijke psychologen, mannelijke sociologen en andere mannelijke wetenschappers en onderzoekers. Gesteld kan worden daarom dat de term empathie voor het grootste deel een product is van een mannelijk perspectief. Aangezien de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkplek een gevoelig onderwerp zal zijn in de reeks podcast over empathie, is het van groot belang dat men ervan bewust is dat beschikbaar materiaal en kennis over empathie niet alleen maar voor een groot deel door mannen is geconstrueerd. Om empathie gunstig te laten zijn voor de samenleving als geheel, is een gelijk aantal vrouwelijke wetenschappers, experts, onderzoekers, academici nodig om het te analyseren en te conceptualiseren. Het begrip dat men nu kent als empathie komt van de Duitse psychologische term einfühlen, wat letterlijk invoelen betekent. Nauwkeuriger zou zijn om te zeggen dat het woord sympathie het eerst werd gebruikt om einfühlen uit te drukken en dat empathy uit sympathie is voortgekomen. Meer over de verschillen tussen de twee woorden komt later in deze podcast aan bod. Het woord empathie werd voor het eerst gebruikt in psychologische experimenten om een object te verlevendigen of om de eigen ingebeelde gevoelens op de wereld te projecteren. Tegen het midden van de eeuw verschoof het van geprojecteerde empathie naar interpersoonlijke empathie, wat inlevingsvermogen impliceert. In vergelijking met geprojecteerde empathie geeft interpersoonlijke empathie een sociale component aan empathie. In de afgelopen decennia weliswaar hebben meerdere onderzoeken op het gebied van neurowetenschappen aangetoond dat empathie een neurologische simulatie is. Bij het observeren van pijn of angst van anderen worden soortgelijke neurale netwerken, de zogenaamde spiegelneuronen, geactiveerd als een directe ervaring van de emoties van een ander. Desalniettemin bestaat er op het gebied van sociale psychologie oneenigheid over de vraag of het begrip empathie wel onderbouwd kan worden door de spiegeleffecten van neuronen. Verwezen wordt eerder naar een bredere scala aan concepten van kennen, verbeelden, voelen, tot het overnemen van andermans gedachten, gevoelens, angst en lijden. Sinds het ontstaan van de term een eeuw geleden is de betekenis, de uitleg en connotaties verschoven en veranderd. Het is gedefinieerd, geherdefinieerd en verfijnd. Aan de ene kant wordt aangenomen dat empathie een aangeboren vermogen is en dat de meeste mensen, zo niet alle, in meer of mindere mate empathische wezens zijn. Terwijl aan de andere kant empathie wordt beschouwd als een vaardigheid. In ieder geval wordt aangenomen dat het kan worden ontwikkeld en of aangewakkerd door een reeks soft skills en technieken zoals het empathisch luisteren, door present te zijn, om in staat te kunnen zijn empathie effectief toe te passen, onder de voorwaarde dat het binnen een veilige en vertrouwde omgeving gebeurt. Onderzoekers, sociologen, psychologen en huidige trainers, mensen die expertise hebben ontwikkeld over dit onderwerp, hebben hun eigen en soms tegenstrijdige mening over empathie. Empathie is daarom nog steeds onderwerp van discussie en laat zich niet eenvoudig definiëren tot één duidelijk concept. Wat de meeste uitleg en analyses wel gemeen hebben, kan samengevat worden als het vermogen en of de bereidheid om de pijn van een ander te begrijpen en te valideren en een verbinding op emotioneel niveau te maken, waardoor de ontvanger van empathie zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Soorten empathie. Empathie is een van de vijf belangrijkste componenten van emotionele intelligentie. Het vermogen om emoties waar te nemen, te evalueren, uit te drukken en te beheersen. Volgens onder meer psycholoog Daniel Goleman ontwikkelt empathie zich door drie stadia: van cognitieve empathie naar affectieve of emotionele empathie, en uiteindelijk tot compassionele empathie. Cognitieve empathie houdt in dat je kunt begrijpen hoe een ander zich voelt of wat een ander denkt. Het vereist geen emotionele betrokkenheid. Een mogelijke valkuil hierbij is dat er geen echte connectie wordt gemaakt en het kan worden gebruikt om controle over anderen te houden of hen te manipuleren. Affectieve empathie omvat het vermogen om de emoties van een ander te begrijpen, bezorgdheid te voelen en een oprechte binding met een ander te maken. Een eventuele valkuil hierbij is dat de empaat emotioneel overbelast kan raken, wat kan leiden tot empathieuitputting, na herhaaldelijk blootgesteld te zijn aan traumatische ervaringen van anderen. Compassionele empathie heeft te maken met hoe en wat een ander voelt en denkt, of hoe onderzoekers Daniel Goleman en Paul Ekman compassionele empathie formuleren. Citaat: wanneer we compassionele empathie tonen, worden we niet overmand door emoties, maar onze empathie inspireert ons om anderen te steunen en actie te ondernemen op de meest wijze manier, een manier die verankerd is in zowel ons hoofd als ons hart. Einde citaat. Compassionele empathie omvat dus zowel affectieve als cognitieve empathie op een evenwichtige en actiegerichte manier. Let wel, onder compassionele empathie is actie nemen essentieel. Wat is empathie niet? Om een beter begrip te krijgen van empathie en de betekenis ervan in de samenleving en op de werkplek, is het ook de moeite waard om te kijken naar wat empathie niet is of niet zou moeten omvatten. Om het standpunt of de nood van een ander te begrijpen, moet het in de eerste plaats vrij zijn van oordeel, kritiek, vooroordelen en goed bedoeld advies. Sommige artikelen over empathie suggereren om onderbuikgevoelens te gebruiken. Wetenschappers op het gebied van neurowetenschappen zeggen echter dat onderbuikgevoelens patroonherkenningssystemen zijn om je veilig en gezond te houden, maar kunnen je tegenhouden op basis van angsten. Onderbuikgevoelens kunnen projecteren gebaseerd op eerdere ervaringen en trauma's. En in dat opzicht zou het volgen van je onderbuikgevoel meer kwaad dan goed kunnen doen. Zelfbewustzijn. Dat wil zeggen juist bewust worden van angsten en vooroordelen en de projectie daarvan is wel een belangrijk aspect om empathie te kunnen gebruiken, in plaats van te luisteren naar de onderbuik, waarvan mensen onterecht denken dat dat intuïtie is. Omdat empathie wordt beschouwd als een van de belangrijkste elementen van emotionele intelligentie, zoals ook eerder verteld, en aangezien emoties de taal van het hart zijn, kan gezegd worden dat empathie voor een groot deel de intelligentie van het hart is, in plaats die van de buik. Sympathie. De term sympathie komt het dichtst in de buurt van empathie. Zoals eerder besproken is empathie daaruit voortgekomen. De twee termen worden daarom vaak door elkaar gehaald. Toch zijn sympathie en empathie niet hetzelfde. Er is een significant verschil tussen de twee. Het woordenboek van Merriam-Webster beschrijft de verschillen tussen de woorden als: sympathie is wanneer je de gevoelens van een ander deelt, empathie is wanneer je de gevoelens van een ander begrijpt, maar deze niet per se deelt. Een voorbeeld om te illustreren hoe die beschrijving er in de praktijk uit zou zien, is die van de fulltime werkende alleenstaande moeder die moet werken om de eindjes aan elkaar te knopen, maar zich uitgeput voelt en tegelijkertijd verdrietig dat ze er niet voor haar kind kan zijn. Haar gevoelens kunnen het meest worden gedeeld door andere alleenstaande moeders die onder dezelfde omstandigheden werken. Het kost in dit geval niet veel moeite door de andere alleenstaande vrouwen om met haar te sympathiseren. Oprechte empathie ligt anders en de beste manier om dat aan te tonen is om dezelfde situatie van de alleenstaande moeder te nemen en nu een getrouwde man zonder kinderen te vragen om begrip te tonen en oprecht contact te maken met de vrouw in kwestie. Zonder medelijden of kritiek, dat stimuleert tot het nemen van actie. Of de vraag kan zelfs gesteld worden aan een getrouwde vrouw met kinderen die parttime of helemaal niet werkt. Het zal veel meer capaciteiten, vaardigheden, tijd en zelfbewustzijn van hen vergen om in het gegeven voorbeeld henzelf in de situatie van de alleenstaande moeder te verplaatsen zonder victim blaming. Een fenomeen waarbij mensen geneigd zijn te denken dat de wereld een volkomen eerlijke, rechtvaardige plek is en dat mensen krijgen wat ze verdienen door hun eigen fouten. Men zou kunnen stellen dat het tonen van ware empathie een meer ontwikkeld menselijk vermogen vereist in vergelijking met sympathie. Het tegenovergestelde van empathie. Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken, het is net zo belangrijk om empathie vanuit een heel andere richting te bekijken. Dat wil zeggen vanuit het tegenovergestelde. Men komt dan uit op de term apathie. Apathie wordt beschreven als een gebrek aan interesse, enthousiasme of bezorgdheid. Apathie dekt echter niet het volledige tegenovergestelde van empathie, omdat het ook het tegenovergestelde van sympathie kan zijn. Het maakt geen onderscheid tussen het wel of niet delen van dezelfde ervaring als in het voorbeeld van de alleenstaande moeder. William James, bekend als de vader van de Amerikaanse psychologie, stelt dat narcisme het tegenovergestelde is van empathie, wat hij omschrijft als een vorm van exclusief eigenbelang bekend als egoïsme. Enkele functionele beperkingen van narcisme die hij noemt en die belangrijk zijn om in deze podcast te benadrukken, zijn relationele stoornissen, interpersoonlijke conflicten, seksuele agressie en de destructieve aspecten van grootsheidswaanzin. James geloofde dat als het verschijnsel eigenbelang in zijn kiemvorm geobserveerd wordt, het een darwinistisch instinct van overleven heeft, de survivaltheorie. Zoals u ziet is het allereerst belangrijk om te begrijpen wat empathie inhoudt, om er vervolgens een verdiepingsslag in te kunnen maken. In onze volgende podcast over empathie gaan wij verder in op de relevantie ervan in de samenleving en op de werkvloer. Uiteindelijk in onze laatste podcast is het onze intentie om inzichten en handvatten te bieden om uw bedrijfstrainingen op dit gebied te verrijken. Dank u wel voor het luisteren. Dit is het einde van deze podcast.